Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 89. En daarvan het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilgen raad. En vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God der lege scharen? Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? 89, het vierde vers. Samen lezen uit Markus 1, de versen 1 tot en met 11. Markus 1, de versen 1 tot en met 11. Daarna zingen wij uit het gebed des Heren, het negende vers. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u zij al de eer. En wat er verder volgt, gebed des Heren, het negende vers. Daarna beleid je ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon Gods. Gelijk geschreven is in de profeten, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem dus roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem. En werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lenderen, en had sprinkhanen en wilde honing. En hij preekte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijn schoenen te ontbinden. En ik heb jullie wel gedoopt en met water, maar hij zal u dopen met een heilige geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemel, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Op het gelezen schriftgedeelte, een ander gedeelte van Gods woord, is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 8. Zondag 8, waarin het gaat over de drie enige God. Twee vragen. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is, hoe worden deze artikelen, dat zijn de 12 artikelen des geloofs, gedeeld? En het antwoord van de leerling is in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En dan de tweede vraag, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? De leerling antwoordt, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, Heere Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot U komen wij aan de middag van deze uw dag. En vanmiddag gaat het over U, o Goddelijk Wezen, die wij kennen vanuit Uw woord als de Vader van onze Heer Jezus Christus door Uw Geest. En Heere, dan bidden wij U, wilt U onze harten vervullen met eerbied en diep ontzag. Het gaat immers over U, Goddelijk Wezen, die grote God in de hemel, die enige ware God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van de Heer Jezus Christus, die zijn geest uitgestort heeft op alle vlees. Heere, vervul ons toch met eerbied. En als wij deze middag van U zullen horen, zoudt U dan dat willen versterken in ons hart. Maar laat ons tegelijkertijd voelen door Uw woord en door Uw geest dat wij U nodig hebben op reis naar de eeuwigheid. En Heere, dan kunnen wij veel weten vanuit de schriften over de drie-enige God. En we kunnen het misschien nog een beetje proberen uit te leggen dat er een Vader is en dat er een Zoon is en dat er een Heilige Geest is. Maar mag het zo zijn wat Guido de Bray zo duidelijk in artikel 9 onder woorden bracht, dat wij de werkingen van de drie-enige God in onze harten mogen gevoelen. En Heere, dan kan het onderscheiden zijn in het geestelijke leven, maar toch, Heere, komt het aan op de kennis van een drie-enige God. Want dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en de waarachtige God, en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. En dat kennen kan alleen door het ware geloof, wat de Heilige Geest werkt. En Heere, zoudt Gij dan ook Uw knecht willen helpen? Want het is nog niet zo eenvoudig om te preken over de drie-enige God. Dat komt, Heere, omdat het ons verstand zo te boven gaat. Wij kunnen dat met ons verstand niet begrijpen. Hoe kan dat toch? Eén God en drie onderscheiden personen die samen die ene God zijn. Maar Heere, als we dan zien vanuit Uw woord wat een drie-enige God bewerkt heeft tot zaligheid van een zondaar, dan gaat er toch iets van schitteren als we gaan zien wie U bent, wie wij zijn, verloren zondaren die met God verzoend moeten worden, die met God de Vader verzoend moeten worden. En dat kan alleen door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar hoe zullen wij ooit in Hem kunnen geloven als daar niet de Geest wordt uitgestort in ons hart, die ons al deze dingen doet leren, doet verstaan, ja, die overtuigt van zonde, ja, die ook overtuigt van het oordeel wat we verdiend hebben, die ook overtuigt dat wij met onze eigen gerechtigheid voor U niet kunnen bestaan, die ons ook laat zien dat er een andere gerechtigheid nodig is, maar dat die er ook is, namelijk in Christus. Ja, de Heilige Geest zal Christus gaan verheerlijken in het hart van een zondaar. En Hij zal het uit Christus nemen om het in een zondaars hart te leggen. Om zo te mogen verstaan hoe een verloren zondaar door Christus met God verzoend mag worden. En Heere, zoudt U dat willen werken ook in de harten van ons, van kinderen, jongeren en ouderen, dat er een dorst mag komen in ons hart om deze drie-enige God te mogen kennen. Heere, zoudt U zo in ons midden willen zijn? Geef Uw knecht wat nodig is in het spreken. Geef de gemeente wat nodig is om te mogen luisteren. Ook degenen die met ons samengekomen zijn in dit kerkgebouw, maar ook als we thuis mee mogen luisteren op dit moment of op een later moment. U bent aan tijd nog plaatsgebonden en laat Uw woord een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn. Heere, wilt Gij Uw koninkrijk uitbreiden, ook in het midden van onze gemeente. Dat we nog een gemeente mogen zijn in deze grote stad, dat is niet onze verdiensten, Heere, maar dat is uw werk. Uw trouw en uw zorg. En zoudt gij al het werk in het midden van de gemeente ook willen zegenen, tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar ook buiten de gemeente. Wat in de stad gebeuren mag, als evangelisatiewerk een plek mag krijgen, maar ook heel persoonlijk in ons leven, als we met mensen in aanraking komen, op school, bij een opleiding, op een universiteit, of op de werkvloer. Overal zijn mensen op reis naar de eeuwigheid. En geef vrijmoedigheid om te spreken, maar laat bovenal in onze daden en in ons levenswandel openbaar komen dat wij een christen zijn. En dat het ook openbaar mag komen vanuit het hart. Heere, wilt gij ons land en volk gedenken? Zoudt gij uw koninkrijk willen doen uitbreiden, te midden van kerken die zo verscheurd en verdeeld liggen? Dwars door alles heen volvoert gij uw raad. Gedenk onze overheid. Wees ook met onze koning die aanstaande donderdag jarig mag zijn, samen met zijn vrouw en zijn gezin. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen, dat van die godsvrezen openbaar mag komen, die ook een koning Salomo kende en een koning Hiskia en de koningin van Scheba. Heer, u bent toch diezelfde God. Wees ook met deze wereld, waar veel nood en ellende is, waar nog steeds oorlog is, waar rampen zijn, waar hongersnood is, waar leed is onder kinderen en onder ouderen, waar ook een deel van uw wijngaard, een deel van uw koninkrijk verdrukt en vervolgd wordt, wilt u ze staande houden. Denk ook aan het bondsvolk Israël. Het is alweer 75 jaar geleden dat Israël weer een staat werd. Heere, zoudt u zich over dat volk willen ontfermen? Want er zijn velen uit dat volk vermoord, ook in de achterliggende jaren. Ach, Heere, en de wereld kijkt naar dat volk. En er is altijd wat, maar het blijft het volk van uw verbond. En geef ons dat te verstaan, Heere. En zoudt u nog uw beloften willen vervullen die er ook voor Israël liggen, maar ook voor de heidenvolken. En geef dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Zo wacht het alles op u, o drie enige God. Zoudt u ons willen gedenken als we zo samen zijn gekomen in dit uw bedehuis. En dat we dan oprecht mogen leren bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen. Psalm 72, het 7e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. En daarna het 10e vers. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En tenslotte het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 7, 10 en 11 van Psalm 72. het amen van de prediking zingen wij Psalm 119, vers 47. 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heer, geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. 119, vers 47. Na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de vierde eeuw na Christus leefde in de Italiaanse stad Milaan de bekende kerkvader Ambrosius. En deze godvrezende dienaar van Christus mocht strijden voor het ware geloof. Dat blijkt ook uit de verschillende boekjes die hij geschreven heeft, waarvan er nog verschillende te lezen zijn. Een van die boekjes die deze oude kerkvader geschreven heeft, ging over de sacramenten. En als je zo'n boekje leest, is het indrukwekkend om te lezen hoe in die eerste christengemeenten het sacrament van de heilige doop werd bediend, nadat mensen uit de heidenwereld tot bekering en tot geloof waren gekomen. Nee, dat ging niet zomaar. Want de week die aan de doopse bediening vooraf ging, kregen de catechisanten elke dag catechetisch onderwijs van Ambrosius. Hij ging heel grondig en intensief in op de diepe betekenis van de heilige doop. En als dan die zes dagen voorbij waren, dan brak de zondag aan, dat was meestal eerste paasdag, en dat degenen die tot bekering gekomen waren, gedoopt zouden worden. En dan liep Ambrosius door die grote kerk heen naar een speciaal gedeelte van de kerk waar het doopvont stond. Nou jongens en meisjes, dat was niet een doopvont zoals hier staat, maar dat was eigenlijk een soort kuil. En dan moest je met een trapje naar beneden en dan kon je aan de andere kant weer met een trapje omhoog. En daar zat dan water in. En dan ging de dominee, in dit geval Ambrosius, met een van die dopelingen dat trappetje af, tot hij midden in dat doopvont stond, in dat water. Maar voordat zo'n dopeling afdaalde in dat water, keerde hij zijn gezicht eerst naar het westen. Dat is de richting waar het licht, als het ware de zon, ondergaat en er plaats komt voor de duisternis. En met dat dat gebeurde, zwoer hij daarmee de Satan, de wereld en de zonde af als de duisternis. Daarna keerde de dopeling zich naar het oosten, de plaats waar het licht opging, en dan sprak hij heel plechtig een geloofsbelijdenis uit. Ik geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En nadat hij dit had uitgesproken, daalde hij neer in dat doopvont samen met Ambrosius en werd hij in diezelfde namen gedoopt die hij zojuist had beleden. De namen van een drie-enig God. En daar gaat het nu vanmiddag over. Vanuit zondag 8. De drie-enige God. En we schrijven als thema boven de prediking het geloof in de drie-enige God. Deze God is één goddelijk wezen. Dat is onze eerste gedachte. Deze God is onderscheiden in drie personen. Dat is onze tweede gedachte. En deze God wordt geopenbaard in het woord. Dat is onze derde gedachte. Het ware geloof in de drie-enige God. Dat is één goddelijk wezen, onderscheiden in drie personen en geopenbaard in het woord. In vraag 22 van zondag 7 vroeg de onderwijzer aan zijn leerling, wat is dan een christen nodig te geloven? Het heeft de leerling geantwoord, al wat ons in het evangelie geopenbaard wordt. En dat al wat ons in het evangelie geopenbaard wordt, dat is zo heerlijk, kort, compact, samengevat in de 12 artikelen des geloofs. Van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En waar beginnen dan de artikelen mee van die 12 artikelen van de geloofsbelijdenis? Ik geloof in God. Wie is God? Wie is God? Weet jij dat? Weet u dat? Wie is God? Waar geloof je eigenlijk in? Heb je een antwoord op deze belangrijke vraag? Dan denk ik even aan een ander geloofsbelijdenis. Namelijk die van Guido de Bret, de Nederlandse geloofsbelijdenis. In zijn eerste artikel gaat dit heel duidelijk uitleggen. Wie is God? Waarin geloven wij? Wij geloven allen met het hart en we belijden met de mond dat er is één, enig, eenvoudig, goddelijk wezen, het welk wij God noemen. God is dus een geestelijk wezen. En zo spreekt ook zondag 8 erover. Het gaat over een wezen, een enig goddelijk wezen. Dat is God. Een goddelijk wezen. Zo heeft hij zich geopenbaard in het woord. Zo heeft hij zich geopenbaard aan verschillende personen in het woord. Zo heeft hij zich geopenbaard aan het volk Israël. Mozes moest het volk Israël erin onderwijzen. En de kleine kinderen moesten het al van jongs af aan leren. Die belangrijke belijdenis uit Deuteronomium 4 vers 6. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Er is er maar één. En de Heere zelf laat het ook weten door middel van zijn profeten. Want in Jesaja hoor ik de Heere zeggen, zo zegt de Heere, de koning Israëls en zijn verlosser, de Heere der Scharen, ik ben de eerste, ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. Inderdaad, er is maar één God, de enige God. Dus Allah is het niet. Boeddha is het ook niet. Maar wat riep het volk Israël op de Karmel? De Heere is God! De Heere is God! Nee, daar mogen wij vandaag aan de dag niet meer mee aankomen in ons vaderland. Dat zo'n heerlijke, christelijke geschiedenis heeft. Het is net als in de dagen van Elia. Toen waren de Baals binnengekomen en de Astartes waren binnengekomen. En die hebben ook een plekje onder Israël veroverd. Zodat naast de ware dienst des Heeren ook andere afgoden gediend konden worden. En in de tijd van Elia was het zelfs zo dat het geloof in de enige ware God steeds meer naar de rand van de samenleving moest komen. Er is trouwens niks nieuws onder de zon, want vandaag is het nog precies hetzelfde. Ook vandaag in ons land is er ruimte voor allerlei godsdiensten. Alles moet maar door elkaar vermengd worden. Want ja, zo redeneert men, alle godsdiensten zijn ten diepste toch wel gelijk aan elkaar. We geloven toch in iets dat boven ons is. En de een noemt dat God en de ander noemt dat de natuur. En weer een ander noemt dat wetenschap of Boeddha of Allah, noem maar op. Maar er is toch iets en daar geloven we toch allemaal in. Het maakt toch niet zoveel uit bij welke godsdienst je aansluit. Er is inderdaad een vrijheid van godsdienst. Maar pas op als je gaat zeggen, er is maar één ware God. En dat is de God van de Bijbel. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En toch is het zo. De Heer heeft het op de berg Sinaï al zo duidelijk laten horen aan het volk. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egyptland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het kan ook niet, gemeente, want er is maar één God. De enige ware God, het goddelijke wezen. Ja, zo noemt de onderwijzer de Heere in vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is. Een goddelijk wezen. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk is dat een heel mooi woord. Dat woordje wezen. Want dat woordje wezen is afgeleid van het werkwoord zijn. Daarom zou je ook de naam Yahweh, en dat klopt ook vanuit het Hebreeuws, de naam Yahweh bestaat uit dezelfde medeklinkers als het woordje zijn. Daarom zou je kunnen zeggen het woord Yahweh, de naam Yahweh betekent de bestaande, de zijnde, de enige waarachtige God. Hij was er, hij is er en hij zal er altijd zijn. Welk een God, gemeente! Die zich zo geopenbaard heeft. En wat een troost kan daar niet in zitten, juist in de stormen van je leven. Hij was er, hij is er, hij zal er altijd zijn. Ja, zo heeft de Heere God zich ook geopenbaard in die brandende braambos, toen Mozes zijn schoenen van de voeten moest doen. Toen heeft de Heere gezegd, ik zal zijn die ik zijn zal. Of zoals je het ook mag vertalen, ik ben die ik ben. Daar heb je nou de betekenis van het woordje wezen, de zijnde. Hij is er. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Mozes die zingt in Psalm 90... Eer berg en rots uit niet geboren waren, eer de aarde rust op haar grondpilaren, van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft, zijt gij de God, die eind nog oorsprong heeft. Hoor je dat, gemeente? God is er. Hij bestaat. Er is één enig goddelijk wezen. Heb je dat ervaren in je leven? Ervaren wat de apostel schrijft in Hebreeën 11. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner, degene die hem zoeken. Of als dat een werkelijkheid in je leven wordt, en dat gebeurt ook als je wederom geboren wordt, dan ga je tot God komen. Dan ga je werkelijk geloven dat hij is. Hij wordt een werkelijkheid voor je. Niet alleen voor je verstand, maar ook voor je hart. En je gaat hem zoeken, dan zul je hem vinden. En dan ga je niet alleen door dat geloof ervaren dat God er is, maar ook krijg je bevindelijke geloofskennis over wie God is en wat hij allemaal doet. Ja, God is een geest, zo heeft de Heere God eens gezegd tegen de Samaritaanse vrouw. Dat betekent, jongens en meisjes, dat de Heere God geen lichaam heeft zoals jij en ik dat hebben. Hij is niet zichtbaar. Hij is vanmiddag hier aanwezig, ja, maar wij zien hem niet. En dan moet eens een ogenblik over nadenken. Waar is de Heere God? Hij woont in de hemel. Daar woont hij, daar troont hij, omgeven door die ontelbare engelen. Wij kunnen niet met een laddertje opklimmen naar de hemel. En die grote God die daar nu in de hemel is, die is zo machtig, dat hij als God in je kleine hart kan wonen. Daar moet je eens over nadenken. Die grote God, dat enige wezen, kan in jouw kleine hart wonen. Om jou een nieuw hart te geven en om je zalig te maken. Welke God wordt in het woord van God geopenbaard. Kijk, en hem ga je kennen als je wederom geboren wordt. Dan ga je het verstaan wat hier staat. Ik geloof in God. Dan gaat hij je antwoorden geven vanuit het woord, die van op vragen die gaan leven in je hart. Maar wie is hij dan? En hoe is God dan? Hoe wil die grote God zich aan mij openbaren? Aan mij, arme zondaar. Hoe leer ik hem dan kennen als die enige waarachtige God? Dat is nou het werk van Christus door zijn geest. En dan laat de Heilige Geest licht vallen op de vele namen die we in het woord van God vinden. Allemaal namen die ons vertellen en openbaren wie God is en wat hij doet. En wat staan er dan veel namen in het woord van God die zeggen wie hij is? En nou gemeente, hoe leest u die namen? Hoe neem jij de namen van God op je lippen? Zijn er wel eens momenten dat je onder de prediking van het woord bent, of dat je in de stilte Gods woord mag lezen en herlezen en bemediteren, dat er een naam van God de snaren van je hart raken? Zodat je met de dichter kan zingen, uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Ja, dan vinden wij namen in de Bijbel die heel duidelijk de eenheid van God benadrukken. Dan denk ik aan de naam Elohim, dat betekent God. Of ik denk aan de naam Yahweh, dat is de naam Heere met allemaal hoofdletters. Of ik denk aan de naam Adonai, dat is Heere met kleine letters, waarbij met name de eenheid van God benadrukt wordt. En we zullen zo dadelijk horen dat er ook in die ene God een onderscheid is tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij noemen dat de bijzondere namen van God. Maar nu zijn er ook nog namen die zeggen iets over de eenheid van God en over de drie personen van God. Ja, over de drie enige God. Wij noemen dat de wezensnamen. En daar heb je het woordje wezen weer, die zeggen hoe God is. Wij zouden ook kunnen zeggen dat zijn de eigenschappen van God. Dat zijn de deugden van God. En dan denk ik er even aan Guido de Bray, hoe hij in dat eerste artikel een geloofsbelijdenis over zijn God mag uitspreken. En het is alsof hij het uitzingt als hem gevraagd wordt, wie is nou je God? Mijn God? Wie mijn God is? Mijn God is een eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneeuwig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Dat is mijn God. Wat een wonder, gemeente. Zo'n God is er. Een enig goddelijk wezen. De enige waarachtige God. Is hij ook uw God? Is hij ook jouw God? Is de belijdenis van Rut in je hart geboren? Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Nee, van nature is dat niet in ons hart. Van nature zijn wij kinderen des toorns. Van nature zijn wij zondaren die de band met God hebben doorgesneden. En dan kun je met je verstand wel zeggen dat er een enig waarachtig God is. En je kan het met je mond uitspreken, terwijl je hem niet echt met je hart kent. Paulus had er ook al over geschreven aan zijn geestelijke zoon Titus. Hij zegt, zij belijden dat ze God kennen. Dus hij kwam blijkbaar met mensen in aanraking die zeggen, wij kennen God. Maar hij zegt verder, maar zij verloochenen met de werken. In de praktijk van het leven kwam het helemaal niet openbaar. Al zou zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende, dat wil zeggen, de goede werken tot eer van God deden ze niet. Ja, dat is de werkelijkheid van een mens in zijn doodstaat. Laat het zo in uw leven niet zijn. Laat het zo in jouw leven niet zijn. God weet de raad mee. Hij kan het geestelijke leven in je hart werken. En dat wil hij ook doen. Want dit is het eeuwige leven, dat zij God kennen. En wie God kent, in waarheid kent, door het ware geloof, is een kind van God. En echt waar, ik heb dat hier wel eens meer gezegd, er is niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn. En dan roep ik al Gods kinderen vanmiddag tot getuigen. Kinderen van God in ons midden, daar bent u met me eens, hè? Niets zo heerlijk, zo begeerlijk, om Hem te kennen. Die enige God. Zelfs het kleinste beetje kennis wat je door het geloof van God krijgt, is al genoeg om hem eeuwig lief te hebben. En die God, dat één enig wezen, dat openbaart zich nu in het woord van God als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze tweede gedachte, de drie enige God, is onderscheiden in drie personen. Aan het einde van zondag 7 heeft de leerling beleden wat nodig is om te geloven. Ja, en toen kwam die geloofsbelijdenis. En hoe is die geloofsbelijdenis nu opgedeeld? Nou, dat hebben we samen gelezen uit vraag en antwoord 24 in drie delen. De eerste is van God de Vader en onze schepping. De andere van God de Zoon en onze verlossing. En de derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus die 12 artikelen des geloofs, die zijn gemaakt aan de hand van de drie enige God. Van een belijdenis van de drie enige God. En ik heb aan het begin van de preek gezegd waar die oorsprong ligt. Bij die belijdenis die mensen uitspraken als ze gedoopt werden. Maar later zijn er allerlei dwalingen in de kerk binnengeslopen. Zodat de kerkvaders het goed achten om die ene belijdenis. Ik geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat aan te vullen met een aantal andere artikelen. Zodat er 12 artikelen zijn ontstaan. En die kunnen we inderdaad indelen aan de hand van de drie enige God. Drie personen in één. Begrijpen doe ik het niet. Dit gaat mijn verstand te boven. Verklaren kan ik het ook niet. Het enige wat voor mij overblijft, en ik hoop dat het ook voor u en jou mag zijn, dat je niets anders mag doen dan kinderlijk geloven, zo is het, Heere. Deze drie onderscheiden personen zijn de enige, waarachtige en eeuwige God. Ja, ze zijn onderscheiden. En ik zou vanmiddag twee dingen willen noemen waarin je dat kan zien. Allereerst hun namen. De eerste persoon heet Vader. Omdat hij van eeuwigheid de Vader van de Heer Jezus Christus is. Christus wordt toch zijn Zoon genoemd? Dan moet God de Vader van hem zijn. In Psalm 2 kunnen wij dat ook horen, hoe de Vader zegt, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, iemand kan een persoon alleen Zoon noemen als hij een vader is. Dus God, de eerste persoon in het goddelijke wezen, heet Vader. Omdat hij de Vader is van Christus. Maar ook omdat hij krachtens de schepping de Vader van de mens is. Hij was de vader van Adam. Hij was de vader van Eva. U kunt dat vinden in Lucas 3 vers 38. Daar wordt Adam de zoon van God genoemd. Dus was God de vader van Adam. Dus de eerste persoon heet Vader. De tweede persoon heet Zoon. Die wordt de Zoon genoemd. En we zullen in de toekomst, als de Heer het geeft, vanuit zondag 13 horen waarom hij Gods enige geboren zoon wordt genoemd. Maar ik mag vanavond misschien toch al aan u vragen, aan jou vragen. Heb u al beleden met een waar geloof dat hij de enige waarachtige zoon van God is? de Christus. Het heeft de Heer Jezus ook al eens aan de discipelen gevraagd, weet u wel. Eerst vroeg de Heer, wat zeggen de mensen nou wie ik ben? Nou, Jeremia of een van de andere profeten. Ja, maar wie zegt gij dat ik ben? Toe, gemeente. Nou komt Christus naast u zitten. En hij zegt, wie zegt gij dat ik ben? Wat zeg je dan? Wat hoort de Heer nou in je hart? Mag je het ook weten? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En mag je ook weten dat de Vader je dat geopenbaard heeft? Omdat je een leerling bent geworden op de school van de Heilige Geest. En daar heb je de derde persoon. Die heet Heilige Geest. Geest betekent adem. Wat is een adem, jongens en meisjes? Nou, als je nu even diep inademt, dan kun je ook weer uitademen. Dan gaat er wat naar buiten. Dan gaat dat van je uit. Je adem. Zo staat er in de Bijbel dat de geest van de Vader en de Zoon uitgaat. Daarom betekent dat woordje geest ook adem of wind. En in zondag 20 zullen we het horen. Dat de Heilige Geest tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dus hebben alle drie een onderscheiden naam. Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar je ziet het verschil ook in hun werken. Want aan elk van deze personen wordt een werk toegeschreven. Dat staat hier toch? De Vader, schepping. De Zoon, verlossing. De Heilige Geest, heiligmaking of bekering. En dan moeten we natuurlijk wel goed opletten hoe je dat moet zien. Dat betekent natuurlijk niet dat God de Vader helemaal alleen voor die schepping gezorgd heeft. En dat de Heer Jezus helemaal alleen voor de verlossing gezorgd heeft. En dat de Heilige Geest helemaal alleen voor de bekering zorgt. Terwijl de Vader en de Zoon zich daar niet mee zouden bemoeien. Verre van dat. Maar je moet het zo zien, bij de schepping had de Vader de leiding. En de verlossing heeft Christus daadwerkelijk verworven. En als het gaat om de bekering, de heiligmaking, dan is het de Heilige Geest die dat in je hart werkt. Maar daar zijn de andere personen bij betrokken. En dan gaan we eens even overdenken. Zodat we grote gedachten zouden krijgen van dat ontzaglijke grote werk van die drie enige God. Neem nou de schepping. Ja, dan dat initiatief lag bij de Vader. Om de wereld en de hemel en de aarde te gaan scheppen. Maar dat deed de Vader niet alleen. Johannes heeft dat duidelijk beschreven in zijn evangelie. In het begin was het woord. En daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. Het woord was bij God. Dat klopt. De Heer Jezus was bij God. En het woord was God. Dat klopt ook, want de Heer Jezus was de Zoon van God. En dan staat er, dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde, door dat woord, door de Heer Jezus gemaakt. En zonder Christus is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hoe heeft dus God de Vader alles geschapen? Door zijn Zoon. Dus toen het licht kwam en daar in die duistere wereld de stem klonk, er zij licht, was dat de wil van de Vader en Christus sprak. En wie zorgde ervoor? Nou, ik lees in Genesis 1 vers 2, en de geest van God zweefde op de wateren. Dus de geest was aanwezig bij de schepping, Christus was aanwezig bij de schepping en nog steeds gaat de Heer op deze wijze door in de schepping. Het is voorjaar geworden. Je ziet de lammetjes weer huppelen in de wei. De knoppen springen weer open. Hoe is in korte tijd alles weer prachtig groen geworden? Wie heeft dat gedaan? Dat is naar de wil van de Vader, jazeker. Maar wie zorgt daarvoor? Ik lees in Psalm 104, vers 30. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Als je nou strakjes thuis komt en je hebt een tuin, loop er eens eventjes in. En sta eens even stil bij zo'n knopje wat openspringt en overdenk eens. De geest vernieuwt het gelaat van de aarde. Zo ziet u dat in de schepping en de onderhouding de drie enige God werkt. En in de verlossing? Precies hetzelfde, gemeente. O ja, Christus is de verlosser. De Vader heeft niet aan het kruis gehangen. De Heilige Geest heeft niet aan het kruis gehangen. Christus, de Zoon van God, is mens geworden. Die heeft geleden. Maar wie zond hem naar de aarde? De Vader. En wie heeft ervoor gezorgd dat in de moederschoot van Maria de Heer Jezus de menselijke natuur aannam? De Heilige Geest. Want Gabriel zegt tegen Maria, de Heilige Geest zal over u komen en hij zal u overschaduwen. En dat heilige dat het u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Ziet u wel? Hoe de Vader en de Heilige Geest ook nauw betrokken zijn bij het verlossingswerk. Ik lees in Galaten 4, vers 6. God heeft de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba Vader. Daar komen de drie personen weer terug. En toch, Christus kwam op aarde. Hij stierf van het kruis. Hij stond op uit de doden. Hij voert den hemel op vol eer. Hij is aan de rechterhand des Vaders. En daarom is de Vader het offer niet. En de Geest is het Lam Gods niet. Maar Christus, de Zoon van God. En mogen wij met recht zeggen, ik geloof in God, de Zoon en onze verlossing. En hoe is dat dan met de heiligmaking? Met de bekering? Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Hij gebruikt het woord om een zondaar van dood levend te maken. Hij gaat bekering werken. Hij gaat geloof werken. Hij gaat je overtuigen van je zonde. Hij gaat je de noodzaak van Christus laten zien. Ja, hij gaat Christus in je hart verheerlijken. Zodat Christus alles voor zijn kerk gaat worden. Ja, dat doet de Heilige Geest. Maar dat gaat niet buiten de Vader om. En het gaat niet buiten Christus om, want het is de Vader die een zondaar verkoren heeft tot zaligheid. En als de tijd aanbreekt, door God bepaald, dat die zondaar zalig wordt, dan zal dat ook gebeuren. En dan wordt de Geest uitgezonden. En hoe kan de Heilige Geest een zondaar zalig maken? Alleen op grond van het offer van Christus. Ziet u, gemeente, hoe daar de drie enige God zo heerlijk samenwerkt. En als je dat overdenkt, dan moet je toch grote gedachten van hem krijgen. Stel dat God nou alleen een vader was, die wel van eeuwigheid heeft uitgedacht om zondaren zalig te maken. En er zou geen zoon van hem zijn die in plaats van zondaren de schuld wilde betalen. En als er nou eens geen Heilige Geest zou zijn die dat heerlijke verlossingswerk van de Heer Jezus Christus wil toepassen in het hart. Voelt u, gemeente, dan was het nog te kort. Maar nu mogen wij geloven in een drie enige God. En die is er nu van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarom ligt de zaligheid van een zondaar zo vast in een drie enig God. Kijk, en wat gaat de Heilige Geest nou doen in het leven van degene die zalig worden? Die gaat toch kennis geven van deze drie personen. En de trap en de maat en de diepgang, dat bepaalt de Heere wel. Maar er zal toch iets in het hart gaan ontstaan dat er een Vader is, een Zoon en een Heilige Geest. En dat is nou juist het verschil met schijngelovigen. Die kunnen zo gericht zijn op één persoon, alleen maar de Vader. Die hebben het altijd alleen maar over de Vader. De Vader dit en de Vader dat. Maar als je zulke mensen vraagt, maar hoe komt dan dat dat je Vader is, weten ze dat eigenlijk niet te zeggen. En er zijn ook mensen die zich christen noemen, die hebben het eigenlijk alleen maar over de Heer Jezus. Je hoort ze nooit over met God verzoend worden. Je hoort ze nooit over het noodzakelijke werk van de Heilige Geest. Het is Jezus voor en Jezus na. Hij is ons grote voorbeeld. En zoals Hij geleefd heeft, moeten wij ook leven. En er zijn ook mensen die hebben het eigenlijk alleen maar over de Geest. En er ligt alle nadruk op de gaven van de Geest. En over hele bijzondere werkingen van de Geest. Maar je hoort ze nooit over de Vader en zelden over Christus. Maar iemand die een leerling wordt op de school van deze drie-enige God, die gaat beseffen, er is een drie-enige God. En ze zullen vanuit het woord onderwijs krijgen wie Hij is en wat Hij doet. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De drie-enige God is geopenbaard in het woord. En dan ga ik naar vraag en antwoord 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige en de waarachtige en eeuwige God zijn. Ja, gemeente, je ziet het eigenlijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Als daar staat dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Oké, je kan dat niet in onze vertaling zien, maar wel in de Hebreeuwse tekst. Want daar wordt voor het woordje God een woord gebruikt in het meervoud. In de beginnen schiep de goden de hemel en de aarde. Vanwaar dat meervoud? Omdat er een drieëne God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En als dan de zesde dag aanbreekt en de Heere God gaat bepalen de mens te schapen, dan staat er: laat ons mensen maken naar ons beeld. Meervoud, omdat er een drie-ene God is. Maar er zijn inderdaad teksten waar het veel duidelijker uit blijkt. Dan denk ik aan Jesaja 42 vers 1. Daar lees ik: zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Wie zegt dat? Wie zegt, zie mijn knecht? Dat zegt de Vader. Maar wie wijst hij dan aan? Wie is die knecht? Nou, dat is de Heer Jezus Christus. Dus in Jesaja 42 zegt de Vader, zie mijn knecht, mijn zoon. En dan staat er achteraan, ik heb mijn geest op hem gegeven. Dus daar komt ook de Heilige Geest heel duidelijk naar voren. En zo zijn er meerdere teksten te vinden die we nog helderder zien in het Nieuwe Testament. We hebben samen gelezen Marcus 1 over die wonderlijke doop van de Heer Jezus. Zie hem staan, jongens en meisjes. De Heer Jezus in het water samen met Johannes de Doper. Daar heb je de tweede persoon, de Heer Jezus. En als je dan gedoopt wordt, dan gaat de hemel open. En dan komt er een gedaante, dus niet echt, een gedaante van een duif naar beneden. Dat is de Heilige Geest en die daalt neer op Christus. En dan klinkt er een stem uit de hemel. Dat is de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Duidelijker kan niet, hè. En ook later bij de apostelen komen we tegen. Johannes zegt in een van zijn brieven, en drie zijn er, hoor je het, drie, die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. O, wat is de Bijbel duidelijk. over de drie enige God. En waar komt het nou op aan, gemeente? Dat we hem door het geloof leren kennen. En dat geloof is niet alleen een zekere weten met een verlicht verstand, maar is ook het vaste vertrouwen met het hart. Zodat je met David kan zingen in Psalm 9. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat gij de Heere niet hebt verlaten, degene die u zoeken. Zoekt u hem te kennen? Begeer je hem te kennen als de drie enige God? En dan denk ik aan Kilo de Brein, artikel 9. Dit alles weten wij, zo uit de getuigenissen van de Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen, en dan gaat het over de drie enige God, voornamelijk uit die werkingen die wij in ons gevoelen. Dus waar komt het op aan? Op het ware geloof in een drie enige God. Zodat je door dat ware geloof hun werkingen in je hart mag kennen. Waar richt het geloof zich op? Wat is er dan allemaal van die drie enige God te leren door het ware geloof? Het ware geloof leert de Vader kennen als de schepper van hemel en van aarde. Het ware geloof die leert de Vader kennen die ons mensen geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Door dat ware geloof leer je zien welke grote liefde de Vader betoonde aan Adam en Eva in het paradijs. Maar door datzelfde geloof ga je ook zien wat er gebeurd is in het paradijs. Dat je tegen zo'n goede, lieve Vader gezondigd hebt. O gemeente, dat zou je hart moeten verbreken. Over die Vader kun je alleen maar goed spreken. Die Vader in de hemel is zo goed. Die is zo lief. Die is zo vol van barmhartigheid. Die doet alleen maar goed. En tegen die lieve Vader hebben wij gezondigd. En weet u wat er toen in het hart van die Vader ontstaan is? Toen hij zag dat je zondigde. Toen moest hij zijn gunst inhouden. Toen kon hij zijn liefde niet meer aan je kwijt. Want toen werd God je rechter. Die vertoornd is over je zonden. En door het geloof leerde je verstaan. Nu moet die grote rechter. Die moet mij straffen vanwege mijn zonden. Is dat al gewerkt in uw hart? Hebt u zo die Vader leren kennen? Als een Vader die op het hart getrapt hebt. Een Vader bij wie je weggegaan bent. Zoals die verloren zoon in de wereld getrokken is. Om het goed van die goede Vader in de zonden uit te leven. O, wat hebben wij de Vader op zijn hart getrapt. Wat moet dat voor die Vader geweest zijn toen wij de zonde introkken, de wereld introkken en de duivel tot onze Vader hebben aangenomen? Is het te begrijpen dat God in toorn moet ontsteken en dat hij komt met de eis van zijn straf en de betaling van je schuld? Want tegenover die Vader zijn wij niet meer het beeld van God. Als God naar je kijkt, buiten Christus, ziet hij niet meer een mooi, schoon, goed geschapen kind. Maar hij ziet een vuile, zwarte zondaar met schuld. Voor wie hij nog maar één ding kan betekenen, namelijk dat hij zo'n zondaar moet straffen. En als je God zo leert kennen, dan gaat de Heer iets wonderlijks doen in je hart. Dan gaat hij zijn liefde uitstorten tot die God die je op het hart getrapt hebt. En waar er altijd haat was tot die God, komt er iets wonderlijks. Je gaat liefde krijgen tot die God die je kwijtgeraakt bent. Je gaat liefde krijgen tot een God waarvan je ervaart, tussen die vader en mij ligt alleen maar zonde, ligt alleen maar schuld. En al dorst mijn God, mijn hart naar God, ik kan niet bij die God komen. Ik kan over die berg van zonde niet heen. En wat ik ook probeer, het wordt alleen maar erger. En toch wil je die God tot je deel krijgen. Toch gaat je hart naar die God uit. Hoe zal ik ooit met die God verzoend kunnen worden? En dan komt die vraag in je hart. Aangezien wij dan, naar het rechtvaardig oordeel, de tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er nog een middel dat ik toch die straf kan ontgaan, maar vooral dit, weer wederom tot genade aangenomen kan worden? En wat is het dan een wonder, een onuitsprekelijk wonder, als de Vader zelf komt, die Vader die op zijn hart getrapt hebt, die bij wijze van spreken, ik zeg het misschien heel cru, maar de hel voor je open zou moeten doen. Dat heb je verdiend. Maar dat diezelfde Vader, die je als rechter leert kennen, voor dat middel gezorgd heeft. Wat zeg ik? Voor een middelaar, voor een verlosser, wie dan? Zijn Zoon. Kunt u het nog begrijpen, gemeente? En dan ga je leren dat God inderdaad een Zoon heeft die uw menselijke natuur wilde aannemen en naar deze aarde wilde komen. Waarvan God gezegd heeft, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb er één verkoren uit dat volk. Dat is de Heer Jezus Christus. Zijn naam is Jezus. O, wat wordt dat een dierbare naam voor je. Als je niet meer weet hoe je van je zonde verlost kan worden. Jezus. Jezus. Je gaat die naam spellen. Je gaat die naam overdenken. Zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, dat God zijn Zoon gezonden heeft. Omdat hij niet wil dat je in het verderf zal neerdalen. Maar omdat God wil dat er verzoening komt. God wil met die zondaar verzoend worden. Zodat die zondaar met God verzoend kan worden. O, wat krijg je dan een honger en dorst om Jezus te kennen. Dan gaat je hart zo naar hem uit. Ja, dan ga je het inderdaad begrijpen en verstaan. Er is niet alleen een Vader, maar die Vader heeft een Zoon. En die Zoon wilde afdalen tot in de hel toe voor mij. Die Zoon wilde aan het kruis hangen voor mij. Die Zoon wilde al mijn zonden op zich nemen, wegdragen, zodat er een vrije toegang tot die Vader komt. En dan zal de Heilige Geest je laten zien welke weg de Heer Jezus voor je wilde gaan. En dan krijg je zulke liefde tot de Heer Jezus. Dan is er niet alleen een liefde tot de Vader, maar komt er ook een liefde tot de Heer Jezus. Dat als Hij dan uitgestald wordt in de prediking, en je mag als het ware meegenomen worden in heel die weg die Hij wilde gaan, dat je bij tijden onder de prediking zo overweldigd wordt door zijn liefde, dat je ziende op de lijdende Christus zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Om te zien hoe hij zijn bloed wilde storten voor u. En dat krijg je te geloven. Echt waar. Je gaat het geloven. Het is niet alleen voor anderen. maar ook voor mij. Wie doet dat dan? Wie werkt dat geloof dan? Je gaat het vanuit het woord ontdekken. De Heilige Geest. Die gaat het alles uit de Heer Jezus nemen. Die gaat het in je hart leggen. En die geeft een onzichtbare band tussen de Heer Jezus en die zondaar. Dat is de band van het geloof. En door de band van het geloof zegt een kind van God: mijn liefste is mij en ik ben de zijne. Om nu door dat geloof met Christus verenigd te worden, om nu door Christus met God verzoend te worden. Welk een God is de drie enige God, gemeente. Dat God nou van eeuwigheid gezegd heeft: ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik je getrokken. Dat de Heer Jezus van eeuwigheid klaar stond om naar deze aarde te komen, om je te verlossen. En dat de Heilige Geest er ook al van eeuwigheid is om die heerlijke zaligheid toe te passen in het hart van een zondaar. Kon je meekomen vanavond? Gingen de snaren van je ziel nou niet trillen? Werd je vanavond, vanmiddag nou niet aangeraakt bij het horen van zo'n lieve, almachtige, grote, drie enige God? Al als het geloof in je hart gewerkt wordt in deze drie enige God, dan mag je het nazeggen, misschien wel schuchter, maar toch oprecht: ja, ik geloof in een drie enige God. Ik geloof dat God mijn Vader geworden is. Ik geloof in Jezus Christus, mijn zaligmaker. Ik geloof in de Heilige Geest, mijn trooster. Amen. wij de Heere nog bidden en danken. O één enig goddelijk wezen, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij mochten vanmiddag van U horen. Heere, wij hebben eigenlijk geen woorden om te zeggen wie U bent. We hebben het geprobeerd, Heere, vanuit Uw woord. Maar wilt U zo met Uw Heilige Geest werken dat we het met ons hart mogen verstaan? Om nou de Vader te leren kennen en de Heer Jezus te leren kennen en de Heilige Geest te leren kennen. Om daarin U te mogen verheerlijken. Want dat is toch het doel. Om U te eren en te vrezen. Mag dat dan ook de vrucht van de prediking zijn? En wilt U het met uw zegen achtervolgen? Laat ons met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. En dat we het in de stilte nog mogen overdenken. Wie U bent. Wie U wilt zijn. Voor zondaren die gezondigd hebben. Heere, hoe groot moet Uw liefde toch zijn. Om als een drie-enig God het verlorene te zoeken. De eeuwigheid zal lang genoeg zijn om U daar eeuwig voor te danken. Heere, wij danken U hartelijk voor datgene wat U gaf. Zegen het, om Jezus wil. Amen. Wij gaan biddend zingen. Een gebed tot de drie enige God. O Vader, dat Uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk. O Geest, zend U het troost ons neer. Drie enige God, U zij al de eer. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.